Goed, ik ben blij dat ik hier weer mag zijn, dat wij hier weer mogen zijn. En ik ben ook erg bemoedigd door de getuigenissen en door de woorden die gedeeld zijn. Bevestigt ook het woord wat ik van de Heer heb ontvangen. Nou is heel de Bijbel is nuttig natuurlijk om te onderwijzen, om te vermanen. Ja, dus ik geloof dat we heel het woord van God hebben gekregen om daar iets mee te doen. Maar ik dacht toch wel specifiek een woord voor jullie te hebben. De Heer heeft dat net bevestigd door de getuigenis heen, door de liederen heen en door de gebeden heen. En dat vind ik altijd toch wonderlijk. En dat bevestigt dat we dezelfde geest hebben ontvangen. En dat die ons leidt en dat de gemeente levend is, dat merk ik ook, door de getuigenis heen. En daar mogen we echt heel erg dankbaar voor zijn. Ik wil je aansporen, misschien ben je dat al wel gewend, om mee te schrijven, om de teksten op te schrijven die ik noem. Je hoeft niet heel de preek natuurlijk al op te schrijven, maar ik noem best wel wat bijbelteksten. En ik wil je aansporen om die op te schrijven. Misschien op je mobiel notities te maken of op een papiertje. Het zal je helpen om de komende week het terug te lezen en het te overdenken. En het helpt je ook om te toetsen. Want ik kan het misschien wel prachtig vertellen. Alleen toets. Jezus zegt, er zullen vooral in de laatste tijd zullen er veel valse leraren zijn. Dat lees je. In alle tekstgedeelten, hè. Leraren die spreken naar je mond, die mooie verhalen vertellen. Maar ik wil je echt aansporen om te toetsen, om het woord te toetsen, om goed te luisteren. Hè, want de Heer wil tot je spreken, maar toets het ook, lees het na. Ik wil nog even een kort gebed uitspreken. Hemelse Vader, lieve Vader, trouwe God, dank u wel Heer dat ik mag delen uit uw woord. En Heer, dank u wel dat het uw geest is die mij leidt, ook op dit moment. Dank u wel Heer dat u alles geeft wat nodig is. Heer, ik prijs uw grote naam dat u zo werkt met uw Heilige Geest als iets wonderlijks en bovennatuurlijks. Dat u ook werkt in de harten van de broeders en zusters, hier in deze gemeente, dat u levend bent, dat u leeft. Heer Jezus, leid me door het woord heen. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of dat al iemand tegen je vandaag of van de week heb gezegd van ik hou van je. Je hoeft niet allemaal je vinger op te steken. Maar dat kan heel erg prettig zijn als mensen dat tegen je zeggen, ik hou van je. Dat kan een broeder of een zuster zijn, of misschien een man of je vrouw, of een vriend of een vriendin, of een familielid, of misschien iemand die je anders kent, die zegt dat hij van je houdt. Het kan ook zijn dat je denkt, was het maar waar dat iemand dat tegen mij zei, ik hou van je. Maar ik hou van je, het zijn eigenlijk vier woordjes die een diepere betekenis natuurlijk hebben. Ik hou van je. En als iemand het welgemeend tegen je zegt, dan heeft het natuurlijk een betekenis van, hè, ik hou van je, ik wil je de liefde geven, ik accepteer je zoals je bent, hè, met al je fouten en gebreken, want we zijn natuurlijk niet volmaakt, hè, dat je bij mij mag zijn wie je bent. Hè, als iemand zo onvoorwaardelijk liefde geeft, is dat natuurlijk prachtig. Hè, het is een gevoel en een vorm van acceptatie. Ik hou van je. En als we om ons heen kijken in de wereld, heel de wereld is natuurlijk vol duisternis. En het kan ook wel zijn in jouw leven dat er nog duisternis is in je leven. Misschien is het wel geweest, maar heel de wereld is vol duisternis, is vol van gebreken, is vol van ellende, vol liefdeloosheid en vol kwaad. In 2 Timotheus 3, een bekende tekst, daar staat het, vers 1 en vers 2 en vers 3. Daar staat, en weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. We hebben het er net ook over gehoord, hè, wat er aan de hand is in Syrië. En ik geloof ook dat we in de laatste dagen leven. Het zijn zware tijden. En misschien persoonlijk heb je er misschien nog niet zoveel mee te maken, maar de tijd is zwaar. Er is heel veel gebrokenheid. Ik kom dat heel veel tegen. Mensen gaan uit elkaar, mensen zijn onverzoenlijk. Daar gaat deze tekst ook over. Mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf, egoïstisch, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Dat zie je natuurlijk aan de lopende band. Ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Mensen zeggen dan, als je zegt van je zou kunnen vergeven, dan zeggen ze nee, er is te veel gebeurd. En ik hoor wel eens dat mensen zeggen van nou, hij of zij kan kapot vallen, maar vergeven dat nooit. Dat is wat de laatste dagen zal zijn. Mensen zijn onverzoenlijk. Mensen willen niet verzoenen. Ze zijn gekwetst in hun ego en ze willen niet vergeven. Kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. En in die wereld leven wij. Een wereld vol met duisternis, daar staan wij middenin. En als je dan nadenkt over houden van, ik hou van je. Hoeveel mensen zijn er dan die onvoorwaardelijk van jou en van mij houden? Onvoorwaardelijk. Zonder voorwaardes. En ik vind het heel erg moeilijk om van iemand te houden zonder voorwaardes. Ik zeg het eerlijk, dat is heel moeilijk. Om zonder voorwaarden, wat iemands gedrag ook is, van hem of haar te blijven houden, ongeacht wat hij of zij doet. Dat is heel moeilijk, want dan zeg je, ja, ik hou van je. Je kunt hier als broeders en zusters in de gemeente van elkaar houden, maar als iemand om wat voor reden de gemeente uitgaat, omdat hij zich hier niet meer thuis voelt, maar ergens anders naartoe gaat, hou je dan nog steeds zoveel van die broeder of die zuster? Voel je, dan wordt het aan één keer alweer anders. Onvoorwaardelijk van elkaar houden. Maar, en daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. Vandaag wil ik tegen je zeggen, en misschien wist je het al, dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Onvoorwaardelijk houdt God van jou en van mij. En dat doet hij met een liefde die volmaakt is. Met een liefde die ik nu niet kan omschrijven. Een volmaakte, onvoorwaardelijke, eindeloze, grenzeloze liefde houdt God van ons. Ik denk dat het een week was voordat God mij verloste, ergens in 2014. En dat ik een week voor die tijd aan God vroeg, zeg Heer, als u mij gaat verlossen, wilt u dan zoveel liefde in mijn hart uitstorten, dat ik nooit meer één seconde hoef te twijfelen. Ik had dat om me heen gezien. Mensen die de ene keer het wel weten, de andere keer niet weten. Maar ik dacht, hoe kan dat nou? Dus ik dacht, ik vraag dat toch aan God. Dus ik zei, Heer, als u mij zekerheid geeft, als u mij wil verlossen, geef dan zoveel liefde dat ik nooit meer één seconde hoef te twijfelen. En God stortte 1 week of 2 weken later zoveel liefde in mijn hart. Toen ik me volkomen aan hem overgaf, dat ik na 2 weken tegen God heb gezegd, Heer, stop, want ik sterf van geluk. Ik kan dit niet meer handelen. Ik kon niet meer slapen. Ik werd 's nachts, als ik dan sliep en ik werd wakker, dan liep ik God te danken. Ik kon niet bevatten dat hij mij had verlost. Dat hij mijn zonde had vergeven. Dat ik gered was. Maar zijn liefde was zo krachtig. Ik zeg wel eens, God draaide alle kranen in de hemel open. En het liep zo mijn hart in. En die onvoorwaardelijke liefde van God was voor mij zo sterk. Dat ik zei, Heer, na 2 weken zeg, stop maar, ik heb genoeg. Geef de rest maar aan mijn broers, aan mijn familie, aan mijn vrienden en alle kennissen. Maar ik heb genoeg. Ik geloof ook als God jou laat zien, zijn onvoorwaardelijke liefde in zijn volle glorie, dat wij dat helemaal niet kunnen handelen. Zo groot is zijn liefde voor ons, voor jou en voor mij. Een geliefd kind van God. En dan ben je de allergelukkigste mens van deze wereld. De allergelukkigste mens. Als ik, en we hebben het allemaal als dat we een beetje chagrijnig zijn, nou dan zeg ik tegen mezelf, Henk-Jan, je hebt geen recht om chagrijnig te zijn. Onmogelijk, als je een kind van God bent, je bent verlost, je bent gekocht en betaald door het bloed van het lam. Zou je dan nog chagrijnig kunnen zijn? Dan besef je eigenlijk niet wie je bent in Christus. Wat je positie is in de Heer Jezus. Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, staat er. Geen veroordeling meer. En dan staat er achter voor hen die in Christus zijn. Het staat er wel achter. Er is geen veroordeling als je in Jezus bent. Dat is, dan zou je kunnen zeggen, dat is dus toch een voorwaarde. Ja, dat is een voorwaarde. Wij weten dat er een hel en een verdoemenis is. Ik geloof ook dat en het kwam in het gebed, hoorde ik het naar voren komen, dat een leven zonder Jezus op deze aarde, die vol van duisternis is, dat is een hel. Een leven zonder Jezus, een leven zonder God. Op deze duistere wereld, dat is een hel. Hoe kun je nu leven zonder God? Ik heb het zelf 40 jaar gedaan, omdat je niet beter weet. Maar als je de liefde van Jezus hebt leren kennen, en je kijkt terug en je denkt, zou ik nog zonder God kunnen leven? Onmogelijk, toch? Onmogelijk, dat kan helemaal niet. Wij kunnen niet meer leven zonder hem. Maar buiten Jezus ben je de meest betreurenswaardige mens op deze wereld. In hem ben je de meest gelukkige mens, maar buiten hem ben je het meest betreurenswaardige mens van deze wereld. En misschien besef je het niet eens. We zijn onderweg naar de hel of we zijn onderweg naar de hemel. Er is geen tussenweg. Ik had een hele lieve moslimman van de week bij mij op kantoor. En ik vroeg, ik kende hem helemaal niet, maar het was een aardige vent. En ik ging zitten, koffie, hij kwam voor een pand. En ik zei tegen hem, hoe is het eigenlijk met u? Ik vroeg naar zijn welstand, ik kende hem helemaal niet. En toen vertelde hij dat hij net een hartinfarct had gehad en een heel verhaal eromheen. En toen zeg ik tegen hem, maar als het nou fout was afgelopen, wat dan? En toen zei hij tegen mij, ja, het is hel of het is hemel. Zei hij. Dat vertelde hij mij. Hij zei, het is hel of het is hemel. Ik zeg, maar wat was het geworden? Hij zegt, dat kun je nooit zeker weten. Hij zegt, dat kun je nooit zeker weten. En toen heb ik hem verteld van Jezus. En toen zei hij, ja, maar Isa, dat is voor ons ook een belangrijke profeet. En ik haalde de tekst uit 1 Johannes 5 vers 12. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Dat is een absolute zekerheid. Als je de zoon hebt, dan heb je het leven. Wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. He, dat zegt het woord. Dan zou je af kunnen vragen van, houdt God dan niet van mij als ik nog niet tot het geloof ben gekomen? Houdt God dan niet van mij? Ja, God houdt van ons. Zoals we zijn. Hij houdt niet van onze zonde. Maar wel als mens houdt hij van jou. En van mij, tuurlijk. Ook als we nog niet tot geloof zijn gekomen. Sterker nog, hij doet er alles aan om jou in te winnen voor hem. En in te winnen voor zijn zoon. Johannes 3 vers 16 is natuurlijk een hele bekende tekst. Maar dan wil ik doorlezen. Vers 16, 17 en 18. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon Jezus gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En dan gaat het verder. Want God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veranderen, maar opdat de wereld door hem veranderd zou worden. De wereld. God houdt zoveel van je. En hij doet er alles aan om je te behouden. Hij gebruikt mij vandaag. Hij gebruikt andere evangelisten, hij gebruikt dominees, hij gebruikt sprekers. Hij doet er alles aan om jou aan te sporen om die liefde van hem te aanvaarden die hij ons laat zien. Alles doet hij eraan. Vers 18, wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, staat er. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, als je niet op zijn roep beantwoordt, dan word je niet veroordeeld. Nee, dan ben je al veroordeeld. Dat is wat het woord zegt. Je bent al veroordeeld. Net als Jezus in Johannes 17, vers 3 zegt, wat is het eeuwige leven? Niet als wij dadelijk sterven en dan heerlijk naar de hemel mogen gaan. Nee, dit is het eeuwige leven, dat zij uw Vader u kennen. En dat zij mij kennen, die u gezonden heeft. Dat is, wij hebben eeuwig leven als we in Jezus zijn, vandaag, nu, heden. Dat is het heerlijke. De keerzijde is dat we al veroordeeld zijn, als we hem niet toebehoren. Tot op vandaag. Maar er is hoop. Er is redding. En misschien zeg je van, ja, maar ik leef geweldig goed. Ik leef netjes. Ik kom die mensen ook tegen die zeggen, ja, maar ik leef netjes. En ik zorg voor andere mensen. Misschien bezoek je wel gevangenen in de gevangenis. Misschien bezoek je wel weduwen. Misschien zet je je wel in op alle mogelijke manieren. Misschien ben jij niet egoïstisch. Ik was het wel. Misschien leef jij niet voor jezelf. Ik leef wel voor mezelf. Maar leef jij voor de ander? Zonder God. Dat kan. Ik heb eens een vrouw ontmoet die echt niks had met het geloof. Ze zegt, Henk Jans, ga je uit met die onzin? Ik zeg, je bent een voorbeeld christen. Zoals zij de andere mensen diende. Zo zij zich inzette voor jongeren. Ook voor drugsverslaafden. Ik zeg, je bent een voorbeeld christen. Maar je hebt Jezus nodig. Je hebt echt Jezus nodig. He, Lucas 18, vers 18, vanaf vers 18. Lezen van die rijke jongeling die bij Jezus komt. En die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het is natuurlijk een bekend tekstgedeelte. En Jezus zegt je, naaste, liefhebben, God dienen. En hij noemde zo de wet op. En dan zegt die man, die jongeling, die zegt, heb ik allemaal gedaan vanaf mijn jonge jaren af. Maar hij wist, hij had twijfel. Hij dacht, ik weet niet of dat het goed zit. En daarom zegt die Heer, wat ontbreekt mij nog? Dus hij wist gewoon, hij wist niet zeker of dat het helemaal goed zat. En dan zegt Jezus tegen hem, één ding ontbreekt je. Alles verkopen. En weggeven. Jezus kende zijn hart. Jezus wist dat de rijkdom, dat was zijn identiteit. En Jezus wist dat. Jezus keek er dwars doorheen. Dus je zegt, joh, ik wil jouw hart. Zegt hij ook tegen jou, als je Jezus nog niet kent, zegt hij, ik wil jouw hart. En je kunt netjes en godsdienstig leven, je kunt twee keer naar de kerk, je kunt de woensdagavond naar de kerk, je kunt je Bijbel lezen, je kunt bidden wat je wil, maar als God niet jouw hart heeft, ga je voor eeuwig verloren. Hij wil jouw hart. Het is niet zo ingewikkeld. Laat al die verhalen maar zitten. Hij wil jouw hart. En dat zeg ik vandaag ook tegen jou. Hij wil jouw hart. Meer wil hij niet. En hij wist, deze rijke jongeling, zijn hart zat op zijn rijkdom, op zijn bezit. Dat was zijn identiteit. Jezus zegt, ik wil jouw hart. En misschien zeg je, en ik hoor dat kerkelijke mensen wel eens zeggen, ja, dan ben ik bang als ik Jezus aanneem om met een gestolen Jezus naar de hemel te gaan. En ik verbaas me er eigenlijk altijd over dat mensen dat zeggen. Maar dan denk ik van ja, je kunt beter met een gestolen Jezus naar de hemel gaan dan zonder Jezus naar de hel. Hij roept je op. En je mag komen en drinken van het levende water. En het kost niks. In Christus ben je de rijkste mens van deze wereld. En het is zo mooi. Ik hoorde het in de getuigenissen ook uit Romeinen 8. Prachtig. Daar staat ook in Romeinen 8 vers 37. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Jezus heeft overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En in vers 35. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Niets. Echt niets. Daar staat verdrukking niet, benauwdheid niet, vervolging niet, honger niet, naaktheid niet, als je geen kleding meer hebt, gevaar niet en zelfs het zwaard, zelfs de dood niet. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. He, wat er nu in Syrië gebeurt, christenen die op de vlucht moeten, niets zal ze kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Niets. In 2 Korinthe 2 vers 14... En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. In Jezus kunnen we altijd triomferen. Filippenzen 4 vers 4. Alles is mij mogelijk. In de NBG staat, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Alles is mogelijk in de Heer Jezus. Alles. Zonder beperking. Overdenk die tekst. En in Colossenzen 2 vers 10 staat, en u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem ben je volmaakt. Wij zijn allemaal niet volmaakt. We hebben allemaal onze beperkingen, we hebben allemaal onze fouten, we hebben allemaal onze verkeerde keuzes. Maar besef wat je positie in Jezus is. In hem ben je volmaakt geworden. Dus als de boze je aanklaagt op fouten, op misstap, verkeerde keuzes, natuurlijk kan het ook de leiding van de geest zijn. Maar als je aangeklaagd wordt en je bent in Jezus, dan is het van de boze. Proclameer zo'n tekst. Net als Jezus in Lucas 4, die werd aangevallen door de Satan. Hij werd aangevallen. Jezus gebruikt het woord. Het is een prachtige tekst dat je zegt, Satan, weggewezen in de naam van Jezus. Ik ben volmaakt in hem. Ik ben volmaakt in hem, in Jezus. Dit gaat over jou en over mij. Dit gaat over jou als je in Christus bent. Hoe kun je dat zeker weten? Want het kan zijn dat je twijfelt. Soms kan er twijfel zijn. Hoe kan ik nou weten dat ik in Christus ben? En ik las een heel mooi boekje van Wim Malgo pas. Heel dun boekje. En dat heet 7 kentekenen van een wedergeborene. Heel mooi boekje. 7 kentekenen van een wedergeborene. 1. De zekerheid van gered zijn. Er zal een moment in je leven zijn geweest dat je weet, ik ben gered. Ik was blind, maar nu zie ik. En misschien werd het 5 minuten later weer aangevochten. Maar er is een moment dat je in één keer beseft, God heeft mij verlost. Dat er vreugde en blijdschap in je hart is. En dat je het zeker weet. En natuurlijk kan het zijn dat je jaren later weer twijfelt, maar denk terug aan dat moment. Dat is 1 van de kentekenen. 2, het blijft niet verborgen. Dat kan niet. Iemand die Jezus leert kennen, zijn leven, haar leven, gaat veranderen. En met de een gaat het heel snel, met de ander gaat het langzaam. Maar er komt verandering in je leven. Kan niet anders. Dus kijk maar terug. Kijk maar terug hoe dat je leven was en hoe dat het nu is. Je ontvangt de geest van gebed. 3. Ook al zet je je er niet toe aan om te bidden, dan kan het zomaar zijn dat je in één keer aan het bidden bent. In de auto, op je werk of waar dan ook. Een geest van gebed. Het kan zomaar opeens zijn dat je aan het bidden bent voor een ander of voor de situatie waarin je zit. Je hebt honger, 4, naar het woord van God. Ik heb ook wel eens periodes gehad, maanden, dat ik echt geen zin had om Bijbel te lezen. Ik zeg, Heer, ik heb er gewoon geen zin in. Maar dat die honger die komt. En dan ga je verlangen naar de zuivere melk van het woord. En dan groei je op. Dat kan periodes zijn van niet, maar dan opeens trekt dat woord aan. Het woord van God. En dan heb je honger. En dan denk je, oh wat is het toch heerlijk dat ik daaruit mag putten. 5, je wordt aangevochten. Ik zeg wel eens, Heer, dank u voor de strijd. Want dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Als je strijd ervaart in je leven, dank God ervoor. En prijs hem. Zeg, Heer, dank u wel dat het moeilijk gaat op dit moment. Dank u wel dat ik strijd heb. Dank u wel dat ik strijd heb misschien in je denken. Dank God ervoor. Als je geen strijd hebt en je volgt Jezus en je wordt niet aangevochten, dan moet je je afvragen, volgens mij gaat hier iets niet goed. Het is een smalle weg, dat weten we. Je leert te overwinnen. Punt 6. Je leert te overwinnen over zonde en verzoekingen. In Christus betekent een overwinnend leven. Je kunt struikelen, je kunt vallen, je kunt weer gaan staan. Er is strijd, maar toch zul je overwinnen over zonde. En 7. Laatste puntje, verlangt naar de wederkomst van Jezus. Nou, ik geloof niet dat wij heel de dag in de tuin moeten gaan staan en kijken of dat hij al terugkomt. We moeten gewoon ons werk doen. Alleen, er zijn momenten dat je verlangt naar Jezus. En dat je verlangt naar zijn terugkomst. En dat je zegt, Heer, kom u nu maar terug. Hè, kom u maar terug. Ik wil met jullie lezen Lucas 12, vers 22 tot 34. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn 1 el aan zijn lengte? Je kunt het ook lezen aan de tijd van leven. Hè, dat kunnen we niet verlengen. Toedoen. Of toevoegen. Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer u kleingelovigen. En u vraagt niet wat u eet of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemelen waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik wil er kort iets over zeggen. De volken van de wereld, die zoeken daarna, die zijn er druk mee om bezit te vergaren. Om alles zeker te stellen. Je kunt zelfs je uitvaart nog verzekeren. Alles zo veilig mogelijk. Om je identiteit te laten groeien. He, meer van dit, beter dat, groter dat. Dat is waar de wereld mee bezig is. Dat is ook niet vreemd. Want de wereld doet ons geloven dat onze identiteit is wat wij hebben, wat we doen en wat de mensen over ons zeggen. Dus wat je hebt, wat je doet, wat anderen over je zeggen, dat is bepalend in deze wereld voor onze identiteit. Het is denk ik 20 jaar geleden dat ik gestart ben met mijn vader met een makelaarskantoor en dat ging heel erg succesvol. En ik verkocht een huis van een klant van mij en die had het zo eens aangezien en die zegt, Henk-Jan, ik heb een vriend in Zwitserland en ik heb hem over jou verteld, hè, hoe goed dat het allemaal gaat. En die man die heeft 2 hotels en jij mag ze gaan verkopen. Nou, dat was natuurlijk geweldig voor mijn eer en voor mijn ego. Dus wij in de auto naar Zwitserland, cruise control op 180. We stonden 7,5 uur op Interlaken. En hij zegt tegen mij, hij zat bij mij in de auto en ik keek zo eens naar al dat leer en die geweldige auto. En hij zei tegen mij, Henkan, ik heb nog nooit geen arme straatmuzikant of nog nooit geen rijke straatmuzikant gezien. Maar wel rijke makelaars of zoiets maakte hij ervan. Zo van, ja, je hebt het goed gedaan, het is geweldig. Dat was ook mijn identiteit. Wat ik doe, wat ik heb en wat anderen over me zeggen. En platforms als Facebook en Insta en zo zijn geweldige platforms om dat op te krikken. Want je laat zien wie je bent, anderen lijken jou en dat is geweldig voor je eigen gevoel. Dat is natuurlijk heerlijk. Tegelijkertijd, die druk om te presteren, om aan die maat te voldoen, is mega hoog. Ik kom heel veel mensen tegen die last hebben van een burn-out of andere verschijnselen. En ik heb het zelf ook gehad. Want ja, wij moeten mee in die optocht. Zo voelt dat dan. Dat is natuurlijk een drama. Het is dus niet gek dat de volken van de wereld, zoals Jezus hier zegt, daarnaar zoeken. Daar zijn ze mee bezig. Hun identiteit hangt er vanaf. Zij kennen God niet. Zij weten ook niet dat er een God in de hemel is die voorziet. In alles. Daar weten zij niks vanaf. Zij moeten het zelf doen. Maar wij zouden beter moeten weten. Als wij in Christus zijn, zouden wij beter moeten weten. Jezus zegt, kijk nou eens naar de natuur. Kijk nou eens naar de vogels. Ze leven gewoon. Ze hebben geen schuren, ze hebben geen zekerheid om hun spullen op te slaan, dat ze morgen wel te eten hebben. Ze hebben maar niks, ze leven met de dag. En ik zorg voor ze. God de Vader zorgt voor ze. Kijk naar de lelies, zo mooi. Zelfs Salomo met al zijn heerlijkheid kon er niet aan tippen. Prachtig. Door God gemaakt. Ze maken zich geen zorgen om hoe ze zich moeten kleden. Kijk naar de natuur. Daar kunnen we heel veel uit leren. Van de week moest ik een huis opleveren. En ik moest een aantal woningen opleveren. En ik had van tevoren had ik gevraagd en tegen de Heer gezegd. Zeg Heer, ik heb afspraken vandaag. Leid me met uw geest. En het eerste gesprek wat ik had was met een man die nergens in geloofde. En dat kwam later aan de praat, maar we liepen door dat huis en hij had veel problemen in zijn leven gehad. En ik vroeg hem, ik zeg, gelooft u? Geloof je? Hij zegt, nee, ik geloof niet. Hij zegt, maar ik respecteer wel iedereen, zegt hij, die gelooft. En ik hoop dat ze mij ook respecteren. Ik zeg, zeker, heel belangrijk. Ik zeg, maar als je nou naar buiten kijkt, naar de natuur, geloof je dan dat er iets is? En toen zei hij, ik zal wel moeten. Dat is een ongelovig iemand die naar buiten kijkt naar de natuur. Kijk naar de natuur. Denk je dat er iets is? Denk je dat er een God is? Ik zal wel moeten, zei hij. Wij dan als gelovigen die in Jezus Christus zijn, kijk naar de natuur. Kijk hoe God alles heeft gemaakt en hoe dat hij het onderhoudt. En leer daarvan. De mensen van deze wereld, die zoeken daarna. Wij zouden dat niet moeten doen. Zoek eerst het koninkrijk van God, staat er. Verdiep je daarin. Ik heb je wat teksten gegeven nu. Verdiep je daarin. En ik merk dat Jezus hier leeft en dat jullie daarmee bezig zijn. Maar als je dat nog niet doet, wil ik je aanmoedigen. Komende week, de teksten die ik noem, verdiep je daarin. Denk daarover na en zeg, Heer, hoe kan ik dat toepassen in mijn leven? Wat wilt u tegen mij zeggen? Neem de tijd om in Gods aanwezigheid te komen. Het heeft niet zoveel zin als je s'avonds moe bent en je komt thuis en je gaat slapen. Je denkt, oh ja, ik moet nog even een beetje uit de Bijbel lezen, even een stukje lezen, even wat bidden, hup, vlug naar bed. Door te bidden en door te lezen kun je in Gods aanwezigheid komen. Maar dan moet je stil worden voor God. Stil worden voor God. Telefoon weg, stil worden voor Hem. Dan gaat Hij met je praten. De rest krijg je erbij, vers 31. Als je zijn koninkrijk zoekt, als je stil wordt voor hem, als je je leven aan hem geeft, dan zul je zien, of hebt gegeven, de rest krijg je er echt bij. Dat wordt je toegeworpen. Dat is wat. Alles wat betrekking heeft op het leven. Eten, drinken, een huis, kleding, krijg je erbij. Hoef jij je geen zorgen om te maken. Het is een paar jaar geleden, even kort tussendoor, dat ik in Zuid-Afrika was met een paar broers uit de gemeente. Dat vond ik zo mooi. We waren op doorreis van Durban naar Johannesburg. En onderweg hebben we overnacht bij zendingspost. En we kwamen daar en werden hartelijk welkom geheten. We kregen een sleutel van een appartement, een huisje daar. 'S Avonds was er een dienst. We kregen eten, we kregen drinken, we kregen een heerlijk bed. En de volgende morgen ontbijt. En we gingen naar de receptie daar. Zeggen van, wat moeten we betalen? Niets. We zegenen jullie. En toen realiseerde ik me op dat moment dat dit waarheid is. Ik dacht, als ik nou alles kwijtraak, maar ik heb de liefde van Jezus en al die broeders en zusters wereldwijd, dan zal ik een bed hebben en dan zal ik eten hebben en dan zal ik drinken hebben. En natuurlijk kunnen er situaties zijn waarin we beproefd worden, moeilijke situaties. Maar niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus, niets. Zelfs het zwaard niet, hebben we gelezen. Er staat in het tekstgedeelte wat we hebben gelezen, iets over verkochte bezittingen geeft de opbrengst weg als liefdegave. Ik geloof dat als iets jou hindert om in de liefde te zijn van Jezus, dat je het weg moet doen. Kijk, in het tekstgedeelte hiervoor, Lucas 12 vanaf vers 16, want ik denk dat Jezus daarop teruggrijpt, eigenlijk wat daar gebeurt. Toen sprak hij tot die mensen die om hem heen stonden een gelijkenis. En hij zei, het land van de rijke man had veel opgebracht en hij overlegde bij zichzelf, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En dan zal ik daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. Dan zal ik tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas. In deze nacht zal men de ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het ook met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Als iets jou hindert, als het rijkdom en spullen zijn, zegt Jezus, doe het weg. Verkoop het, vergader schatten in de hemel. Matthäus 5 vers 29 zegt, als uw rechteroog u ergert, ruk het uit. Het is beter om met één oog verder te gaan. En dan dat dadelijk heel jouw lichaam zal branden in de hel. En er was een man die bij mij kwam, die worstelde. Hij wilde God dienen, maar hij had een probleem in zijn leven en hij keek naar de verkeerde websites. Toen zei ik tegen hem, en hij wilde ervan, het lukte niet. Toen zei ik tegen hem, doe je dat op je computer? Hij zegt, nee, die computer van mij, dat ding is zo traag, dat werkt niet. Ik zeg, op je telefoon? Nee, ook niet, want die Nokia van mij, dat gaat allemaal niet. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Hij zegt, op mijn iPad. Ik zeg, nou, dan heb ik één tip voor je. Ga naar huis, pak die iPad, loop naar buiten naar je auto, leg hem achter je achterwiel en rijd er overheen. En hij zat me echt aan te kijken en denk, wat is dit? Ik zeg, ruk het uit. Weg met dat ding. Als dat ding, die iPad, jou hindert, rij er overheen. Dat wil je toch niet? Wees daarin radicaal. Dat is wat Jezus hier zegt. Die dwaas die spullen verzamelt en die denkt, dat is mijn zekerheid. Dat is je zekerheid niet. Vandaag zal je sterven. Vandaag zal je sterven. Wat moet je met je schuren vol met spullen? Voor wie zal het zijn? Ruk het uit. Leg hem mee. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Zegt de Heer, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Even kort en dan rond ik af. Wij kennen allemaal de geschiedenis van Lot. Een rechtvaardig man. Hij woonde in Sodom en Gomorra, in een hele zondige stad. Hij tergde zijn ziel elke dag. Maar toch woonde hij daar en diende hij God. Hij was rechtvaardig met zijn vrouw en met zijn dochters. En misschien nog andere vrienden en kennissen. Hij diende God daar. Maar de zonde van die stad was zo groot dat God zegt, die stad ga ik omkeren, die ga ik vernietigen. Maar de Heere die wist dat Lot daar woonde en de Heere zei, ik ga hem eruit halen. Dat gaan ze ook doen. God gaat daar naartoe, twee mannen, ik denk de Heer met een engel, gaat daarheen om Lot op te halen. En dat lezen we in Genesis 19 vers 16. Maar Lot aarzelde. Want die denkt, ja, moet ik hier wel weggaan? Ik heb hier alles. Hij aarzelde. Daarom grepen de mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw, de hand van zijn twee dochters, opdat de Heere hen wilde sparen. Ze brachten hen naar buiten en leidden hen buiten de stad. En dan moeten ze rennen. Ze moeten maken dat ze wegkomen. De Heer zegt, kijk niet achterom, wegwezen. Dan moeten ze de bergen in, maar dan vraagt Lot, mogen niet naar dat stadje daar, dat is dichterbij. Goed, dat mag. Maar de Heer zegt, niet achterom kijken. Lopen zo hard als je kan. En dan gaan ze. Ze lopen zo hard als ze kunnen. De vrouw van Lot kijkt toch achterom. Ze versteent, ze wordt een zoutpilaar, ze sterft onmiddellijk. Maar waarom keek die vrouw achterom? Het is toch niet zo'n moeilijke opdracht? Als ze zegt, we gaan de stad vernietigen, lopen wat je kan, dan zou je toch lopen? Haar hart lag in die stad. Dat was haar identiteit. Daar had ze de vrienden, eer, aanzien, Lot was rijk. Dat was haar plek. Daar kon ze geen afstand van doen. Dat kostte haar haar leven. Die vrouw van Lot, die woonde in een gezin waar God werd gediend. En misschien is het voor jou ook wel. Dat je woont in een gezin waar God wordt gediend. Waar je misschien mensen om je heen hebt die de Heere dienen. Maar persoonlijk wil God jouw hart. God wil echt jouw hart. Er is geen andere route. Zij werd uitgeleid uit die zondige wereld. Door God zelf. Pakte ze bij de hand. Sleepte ze de stad uit. Maar haar identiteit lag in de stad. Het kostte haar haar leven. Lucas 17 vers 32. Jezus zegt, denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. Hele ernstige waarschuwing. Wie zijn leven zal proberen te houden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik rond af. Ik heb gezegd dat God van je houdt. Als je kind van God bent, een geliefd kind van God, heeft het de Heere behaagd om jou en mij het koninkrijk van God te geven, hebben we gelezen. Wij hebben zijn koninkrijk ontvangen. Wij hebben alles. Vertrouw hem. Hij zal voorzien. In alles. Maar zoek eerst hem. Trap niet in de val van de boze die je opjaagt. He? Als je misschien, als de bodem van de schatkist in zicht komt, die denkt, hoe gaat, hoe moet dit, hoe moet dat? Straks heb ik niks meer te eten, straks moet ik mijn huis uit. Trap er niet in. Zoek eerst de dingen van God. Natuurlijk moeten wij werken. Maar vertrouw hem. Met alles wat je hebt. Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Alles. Het laatste. Ken je hem nog niet als borger en middelaar, dan roept hij je vandaag om je hart aan hem te geven. Wie je bent, je identiteit, leg het in de handen van Jezus. Als je nu hem belast bent, zegt Jezus, zal ik je rust geven. Hij is de enige die rust geeft. Echt, hij is de enige die rust geeft. Niemand anders of niets kan jou rust en vrede geven. He, ik had van de week een andere afspraak waar ik een huis opleverde en die vrouw die sleutel gaf. Zij zegt, eindelijk heb ik rust. He, ze was gescheiden, ellende achter de rug. Nu heb ik mijn eigen plek, eindelijk heb ik rust. Ik zeg tegen haar, er is niets wat jou rust kan geven dan alleen de liefde van Jezus. En zij keek mij aan. Ik zeg, dat meen ik echt serieus. Ik zeg, alleen God kan jou rust geven. Ik zeg, ja, het Heer Jezus nodig. Ik zeg, als je in zijn liefde bent en je kent de liefde van Jezus niet, ga jij hier uiteindelijk geen rust vinden. Het is fijn dat je een plek hebt, het is heerlijk dat je weer een eigen huis hebt. Maar zoek hem en leef. Amen. Hemelse Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heer, ik werd bemoedigd door alle getuigenissen en gebeden. Het is mijn verlangen, Heer, dat de broeders en zusters ook bemoedigd zijn door het woord. En dat ze zich geen zorgen meer zullen maken over de dingen van het leven. Heer, dat ze de tijd dat ze zich normaal zorgen maken zullen gaan bidden. Om in uw aanwezigheid te komen. Om alles aan uw voeten te leggen. Heer, we kunnen pleiten op dit woord. Heer, als we tekort komen, kunnen we pleiten op dit woord waar staat dat u voor uw kinderen zorgt. Dat ze geen tekort zullen hebben. Het is uw belofte. In alle rijkdom zal u voorzien. Heer, ik weet dat u daarvoor zorgt. U zorgt voor ons. En Vader, ik dank u ervoor. Maar soms, Heer, laat u het water stijgen tot aan onze lippen. Maar dan bid ik, Heer, dat we niet terug zullen vallen op onszelf, maar terug zullen vallen op u. Zoek eerst het koninkrijk en de rest krijgen we erbij. Vader, ik prijs uw grote naam. En Heer, ik dank u dat u ons lief heeft met een onvoorwaardelijke, eindeloze, heerlijke, volmaakte liefde. Heer, ik prijs uw grote naam voor uw Zoon, die stierf van het kruis, voor onze zonde, voor onze ongerechtigheid. En dat we in hem meer dan overwinnaar zijn. Heer, ik aanbid u. Ik geef u alles terug, Heer. Ook uw woord. Doe ermee wat u wil, Vader. In Jezus' naam. Amen.